Goedemorgen. Ik vind het echt heel erg leuk om hier te staan. En het is heel bijzonder en ik vond het een grote eer dat ik deze kans heb gekregen. Het maakt me ook wel nederig in zekere zin, omdat ik me echt wel realiseer op wiens schouders ik mag staan deze ochtend. Maar ja, ik hoop dat ik jullie iets mee kan geven van God deze ochtend. Ik begin gelijk maar even met een anekdote. We kwamen hier vanmorgen de zaal binnen. Met ons gezin. En de oudste, Teun, die zei gelijk tegen mijn vrouw Emily, zei: mama, gaan die mensen weer in het water? En ik vond het wel mooi, want het sluit heel mooi aan bij wat ik wil gaan vertellen deze ochtend. Namelijk dat het zo belangrijk is om generatieoverstijgend te denken en te handelen. Dus juist ook om die kinderen te betrekken bij ons geloofsleven. En deze ochtend wil ik het in het bijzonder hebben over twee geloofshelden uit het Oude Testament. En omdat ik zelf natuurlijk maar een jonkie ben, hè, leek het mij wel symbolisch om het over de bijzondere band tussen Mozes en zijn dienaar Jozua te hebben. Je moet je voorstellen, Mozes had enkele jongelingen uitgekozen, zo staat er in de Bijbel. En die jonge mannen die deden allerlei hand- en spandiensten. En als je dan in Exodus leest, dan zie je dat er gaandeweg een bijzondere band ontstaat tussen Mozes en Jozua. En Jozua spreekt me dan in het bijzonder aan, als jongeling natuurlijk. Maar ook omdat hij wat mij betreft de ultieme dienaar is. Ik denk dat we veel kunnen leren van hoe Jozua in het leven staat. In hoe hij zichzelf wegcijfert, in hoe hij zichzelf dienstbaar, betrouwbaar en heel erg gehoorzaam opstelt naar God toe en naar Mozes toe. En sterker nog, een van de eerste dingen die we lezen over Jozua, en we gaan deze ochtend even een paar flinke stappen door Exodus nemen, dus Hou er rekening mee dat je straks flink moet bladeren. Want Jozua komt steeds op hele sporadische momenten komt hij terug. Maar het zijn wel hele belangrijke momenten waar we denk ik veel van kunnen leren. En we lezen onder andere dat Jozua al van jongs af aan door Mozes als dienaar is uitgekozen. En dat is wel interessant. De Statenvertaling spreekt dan over Jozua als dienaar van Mozes. En de NBV spreekt over Jozua als rechterhand van Mozes. En ik denk dat beide in zekere zin wel accuraat zijn of kloppen. Ik denk dat het eerste wat meer slaat op de beginperiode, waarin hij echt een dienaar was. Echt uitvoerder, een soort ja, manesje van alles. En later inderdaad steeds meer toegroeide naar Mozes' rechterhand. Jozua die werd dus ook in, net als Mozes in Egypte is hij geboren in slavernij. En ik zei al, Mozes heeft er bij Jozua eigenlijk steeds meer op sleeptouw genomen. Het resulteert er zelfs in dat hij op een bepaald moment Jozua een andere naam geeft. Ja, hij heette dus oorspronkelijk Hosea, wat betekent zoiets als hulp. En geeft hem dus later de naam Jozua. Wat eigenlijk ook min of meer hetzelfde betekent, maar net even wat krachtiger. En daar zit ook iets in van God redt. En de hulp komt van God. Daar zit ook iets in van de ontwikkeling die Jozua doormaakt aan de hand van Mozes. Dus ik voel me, ken je dat? Ken je dat überhaupt? Hè? Dat iemand je dus op sleeptouw neemt. Iemand die zijn vertrouwen in je uitspreekt. Die zegt, nou je bent pas 31, maar zou je 12 december willen spreken? He? Zo iemand die gewoon geen idee heeft wat hij dan vervolgens op het podium hijst, misschien wel. Maar iemand die je ook uitdaagt om dingen te doen die buiten je comfortzone liggen. Iemand die je helpt om te groeien in geloof. En ik denk dat dat voor veel van ons geldt, dat we op een bepaald moment wel door iemand op sleeptouw zijn genomen. Of dat je misschien wel in de levensfase zit waarin je zelf iemand op sleeptouw neemt. He, dat een ouder of ervaren persoon die zich een beetje over je ontfermt, zo gezegd. En dat is precies wat Mozes ook deed bij Jozua. We lezen eigenlijk maar heel weinig over Jozua, dat zei ik net al. Maar wat we dus kunnen lezen, daar kunnen we wel zien dat hij eigenlijk in de luwte, een beetje ja, buiten de eindverantwoordelijkheid, wordt klaargestoomd voor wat God nog met hem van plan is. En ik weet niet of Mozes dat heeft geweten, maar als je dat zo allemaal achter elkaar zet, dan krijg je bijna die indruk dat Mozes inderdaad heeft geweten wat het grotere plan of het grotere plaatje is geweest van God. Nou, tijdens dat leiderschap van Mozes krijgt Jozua meteen al een belangrijke rol. Jozua is leider van een van de stammen, Efraïm. En hij is ook legerleider. En op een bepaald moment is het Joodse volk uit Egypte geleid. En worden vervolgens in de rug aangevallen door de Amalekieten. Behoorlijk laffe daad. En dan ontstaat er een veldslag. En Jozua is dan de legeraanvoerder in dat gevecht met die Amalekieten. En daarover gaan we dan lezen in Exodus 17, vers 8. En tijdens die strijd laat hij eigenlijk al zien dat hij bijzonder gehoorzaam en trouw is aan Mozes. En ik heb zelf heel kort militaire academie gedaan. En daar leer je toch vooral te vertrouwen op je eigen beslissingen. En wat we dan lezen over Jozua druist eigenlijk best wel in tegen de militaire mentaliteit. Waarbij je alles vooral in eigen hand neemt. Maar laten we het lezen. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen op de top van de heuvel en het gebeurde. Als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar en daarom namen zij een steen en legden ze die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunen zijn handen, de ene en de ander de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. En zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van zijn zwaard. En toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Als beeld is dit natuurlijk geweldig. Jozua die vecht dus op de grond. De aardse strijd en op de heuvel staat Mozes, zijn leermeester, die staat de geestelijke strijd te voeren. En we lezen dat Jozua precies deed wat Mozes hem zei. Dus hij trok gewoon ten strijde. Hij was dus wel bereid om zijn handen vuil te maken. Hij ging gewoon voorop. Hij riskeerde misschien wel zijn leven door die strijd aan te gaan. Ik denk dat dat een belangrijke eigenschap is. Dus alleen door gehoorzaam te zijn, kon God uiteindelijk zijn plan voltrekken. Maar het belangrijkste lezen we denk ik in vers 14. Mozua moest het Jozua inprenten. Hij moest het in zijn oren knopen. Dat het God was die de overwinning voor elkaar had gekregen. Dat het God is die voor ons strijdt. En nogmaals, ik denk dat dat voor zo'n militair type best wel een lastige moet zijn geweest om te accepteren. Van, heb ik daar nou eens mijn best voor gedaan? Het is toch door mijn tactisch vernuft dat we deze overwinning hebben behaald? Nee, zegt Mozes, je hebt puur en alleen te danken aan God. En dat biedt natuurlijk vertrouwen. En je ziet dus verderop, als Mozes door God wordt gevraagd om de berg op te klimmen en de stenen tafelen te ontvangen, dat Mozes wederom Jozua uitkiest als dienaar om met hem mee te gaan. En we lezen dan Exodus 24, vers 12. De Heere zei tegen Mozes: klim naar boven, naar mij toe, de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. En toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes klom naar boven de berg van God op. En ze gingen dus samen de berg op. En als je het hele stuk leest, dan zie je ook dat Jozua op een bepaald punt wel achterblijft. En dat Jozua dan, of dat Mozes dan nog verder naar boven gaat. Maar het is nogal een eer, hè, dat Jozua met Mozes mee mag. Maar het had ook nogal consequenties, want ze verbleven 40 dagen en 40 nachten op die berg. En ondertussen, nou, als je het verhaal een beetje kent, dan weet je dat het volk een stuk ongeduldiger was. Dus die breken de tent af, richten een gouden kalf op. Er wordt één grote puinbak. En probeer dat eens even op je in te laten werken. Hè. Iemand met de leiderschapskwaliteiten van Jozua hoort in de verte beneden allemaal rumoer en ja, zit daar vast op die berg. Ik kan me dus echt bijna niet voorstellen hoe hij dat heeft volgehouden. En vers 17 staat dan: Jozua hoorde het rumoer van het volk met het gejuich en zei tegen Mozes: er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar die zei: het is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw. Het is ook niet het geluid van jammeren bij een nederlaag. Het is het geluid van een beurtzang, hoor ik. En Jozua krijgt op die berg dus een les in geduld en gehoorzaamheid. Hij zit vast op die berg. Maar hij krijgt ook de unieke kans om te zien hoe snel dat volk zich eigenlijk tegen God keert. En soms is dat best wel belangrijk of goed om gewoon even een beetje op een afstand te kijken naar wat er gebeurt. Even los te staan van de groep waar je zelf deel van uitmaakt. Om te zien van, hé, wat gebeurt er nou eigenlijk? En in no time ziet hij eigenlijk, of ervaart hij eigenlijk van, hé, dat volk dat is ongehoorzaam, trekt zijn eigen plan. En hij ziet ook wat de gevolgen daarvan zijn. En de andere kant is, hè, er is verder geen enkel andere persoon die zo dicht bij God mag zijn als Jozua. Ja, ook al is Mozes dan nog verder die berg opgeklommen. Hij krijgt toch een indruk van Gods grootheid, van ook de relatie die God wil aangaan met Mozes en de manier waarop hij met Mozes praat en overlegt. En als je dan de indruk krijgt dat Jozua vooral een soort domme kracht is, die als soort van bodyguard fungeert, nou dan wordt dat beeld verderop, wordt dat nog een beetje aangescherpt. Want wat blijkt nou? Jozua is niet alleen maar een trouwe bodyguard, maar hij is ook een trouwe volgeling van God. Ik moet het een beetje samenvatten, maar Mozes richt een ontmoetingstent in. Die richt hij op, net buiten de legerplaats. En in die tent kon iedereen die de Heer zocht, die kon naar die tent toe gaan. En als Mozes er kwam, dan daalde de wolk neer. En dat was een teken van Gods aanwezigheid. En dan sprak God met Mozes als met een vriend, staat er. Exodus 33, vers 8. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Je kan zien dat het volk zijn lesje wel heeft geleerd. Ze weten, het moet een beetje eerbiedig zijn en een beetje, ze houden zich wel een beetje koest momenteel. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En daarna ging hij terug naar het kamp. En dan lezen we iets heel eigenaardigs. En ik heb me altijd afgevraagd, waarom dat laatste zinnetje nog? Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Ik vind het zelf een vrij ontroerend beeld ook. En Mozes is al lang en breed die tent uit, terug naar het kamp. En Jozua, die wordt hier een jongeling genoemd. Waarschijnlijk was hij al dik in de 50. Doet er eventjes niet toe. Maar Jozua kan geen genoeg krijgen van God en die blijft dan in die tent. En er staat verder niks over waarom die in die tent was of hoe lang die dan nog in die tent bleef. Het staat alleen, Jozua bleef achter in die tent. En dan, ja, als ik het een beetje romantiseer, hè, dan denk ik, dat is zo'n leergierige jonge gast die gewoon geen genoeg kan krijgen van God, die misschien nog verder in gebed Gods toenadering zoekt en probeert om met gebed een diepe relatie met God aan te gaan. Maar dat Jozua daar mocht zijn en dat hij ook nog vrijwillig daar bleef, ik denk dat dat heel belangrijk was in zijn ontwikkeling. Want op die manier kon Jozua leren hoe God sprak en ging hij ook Gods stem steeds beter verstaan. En dan komen we op het punt dat het volk aan de grens staat met Kanaan. En we kennen die geschiedenis allemaal wel, denk ik. Ze sturen 12 verspieders het land in om te kijken wat de situatie is. En Jozua is er één van. En dan komen ze terug en 10 van die verspieders die kunnen zich gewoon niet voorstellen dat God hen dat land gaat geven. Die zijn compleet ontmoedigd, nemen hun hele verzuurde reactie ook mee en steken anderen daarmee aan. En dan ontstaat er een hele onrustige nacht waarbij op een gegeven moment Mozes en Aaron met ontbloot bovenlichaam op de grond liggen. En mensen dreigen om elkaar te stenigen. Het wordt één grote puinhoop eigenlijk. En Caleb, een van de verspieders, dat is nog een van de mensen die nog wel er geloof in heeft. En die doet een pleidooi en die zegt, laten we gewoon God vertrouwen. Hij heeft ons al tot hier gebracht. Hij kan ons vast ook wel dit land in handen geven. Ik weet nog niet hoe, maar hij kan het vast doen. En dan is Jozua de enige van die 12 die Caleb dus ondersteunt daarin. En dat lezen we in Numeri 14, vers 8. En misschien ook wel belangrijk om even erbij te vermelden. Jozua laat hierbij een stuk geloof en wijsheid zien. Die denk ik een direct gevolg is van al die ervaringen die hij heeft kunnen opdoen doordat Mozes hem op sleeptouw heeft genomen. Dit is eigenlijk het moment van de waarheid waarop hij wordt getest op zijn gewicht. Op zijn, ja, wat blijft er nog over van zijn geloof en wijsheid? Nou, heel veel. Als de Heer ons genegen is, zegt hij, zal hij ons in dat land brengen en zal hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heer niet in opstand en u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. En dan denk je, nou, na zo'n power speech, dan schaart het volk zich achter Jozua en Mozes en ze gaan ervoor, maar nee hoor. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. En dan grijpt God in en dan staat er, maar de heerlijkheid van de Heer verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. En de rest van de geschiedenis kennen we. God wordt boos en gebiedt ze dat ze nog 40 jaar door de woestijn moeten zwerven voordat ze een nieuwe poging mogen wagen. Ja, zo'n dienende rol is dus ook niet altijd prettig. Betekent dat je op je loyaliteit wordt getest, dat je ergens voor moet staan en dat je dus blijkbaar ook op kritiek kan staan. En bovendien is zo'n dienende rol in onze tijd ook wel wat lastiger voor te stellen. We leven in een tijd waarin gezien worden heel erg belangrijk is. Waarin het ook belangrijk is om vooral heel erg vol te zijn van je eigen prestaties. Ja, laat staan dat je jezelf wegcijfert en de overwinning aan een ander laat. We leven in een tijd waarin mensen denk ik veel individualistischer ingesteld zijn. Die dienende en gehoorzame houding van Jozua is best wel bijzonder. En maakt hem uiteindelijk ook de gedoodverfde opvolger van Mozes. En dan gebeurt er iets heel interessants. Want Mozes had gewoon kunnen zeggen, nou, Jozua wordt mijn opvolger. Het is superduidelijk. Hij is de enige die ervoor gekwalificeerd is. Hij heeft zich al bewezen. Hij is trouw geweest. Hij is gehoorzaam geweest. Maar in plaats van dat Mozes het besluit neemt, laat hij de keuze aan God. En dan ontspint zich een heel interessant gesprek tussen Mozes en God. En staat in Numeri 27. Toen sprak Mozes tot de Heere. Laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft over deze gemeenschap een man aanstellen. Die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Dus denk even terug aan wat ik allemaal net heb verteld. Het is duidelijk dat Mozes hier eigenlijk Jozua beschrijft. En het is heel mooi dat Mozes in samenspraak met God de opvolging bespreekt. En we gaan straks verder lezen en dan zien we ook dat voor God, welke eigenschap voor God uiteindelijk het belangrijkste is. Hij kiest Jozua, dat gaan we straks lezen, omdat hij geestkracht bezit. En vervolgens draagt hij Mozes over om de leiding over te dragen en hem te laten delen in zijn aanzien. En dat is een beetje ingewikkeld, maar je moet eigenlijk zo zien. Mozes had door de jaren heen aanzien gekregen doordat hij de juiste dingen deed. En God geeft hij eigenlijk het signaal af dat Jozua hetzelfde soort aanzien verdient. En dus Mozes heeft echt iets overgedragen. En nogmaals, het is niet helemaal duidelijk of dat hij dat nou zo bewust heeft gedaan. Maar God erkent het wel. En God erkent dat Mozes iets van zijn waardigheid heeft overgedragen aan Jozua. En dat maakt Jozua dus een geschikte opvolger. En dan staat er in vers 18. Toen zei de Heere tegen Mozes, neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is. Dus hij had dus geestkracht. En leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap. En draag voor hun ogen het bevel aan hem over. En dan staat het, leg een deel van uw waardigheid op hem. Alles wat Mozes op dat moment aan Jozua heeft meegegeven, heeft ervoor gezorgd dat God hier dus zegt dat Jozua een man in wie de geest is. En het gaat hier met name over de geest van wijsheid. En die wijsheid die verschilt duidelijk van de wijsheid die normale mensen hebben. Of die je als mens hebt. En menselijke wijsheid zegt, ik wil het eerst zien en dan geloof ik het. Gods wijsheid zegt, ik geloof het en dan zal ik het zien. En die wijsheid die zorgt ervoor dat God zijn plan kan voltrekken. Dat je je beslissingen en heel je leven in kan stellen op wat God van plan is. Hij schenkt je dus wat je nog niet hebt gezien. Dat is ook de reden waarom Jozua niet de hoop verliest en de andere verspieders wel. Jozua ziet namelijk wat de belofte is van God. Hij ziet wat er mogelijk is. Dus hij kijkt voorbij het menselijke. Hij kijkt voorbij wat misschien voor ons onmogelijk lijkt. Maar hij denkt in mogelijkheden en hij denkt in de macht van God. Jozua was dus toegewijd en gehoorzaam aan God. En of het nu ging om het overwinnen van vijanden of om de vestiging in het land van Gods volk werd verwacht dat ze het op Gods manier deden. En Mozes, als geen ander, wist dat dat nodig was om het beloofde land te bereiken. We gaan één stapje terug. We gaan terug naar die Amalekieten. En dan ga ik afronden. Je mag alvast Exodus 17 erbij pakken. Want als ze de Amalekieten hebben verslagen, dan gaat het eigenlijk nog verder. Want ik heb dat nog niet voorgelezen. Maar Mozes begreep hoe je een kudde bij elkaar houdt. Hij begreep hoe de kudde beschermd moet worden tegen het kwaad. En na de strijd tegen de Amalekieten, wanneer dus God heeft gezegd van, schrijf dit op, prent het in Jozua's oren, dat het mijn overwinning is. Dan richt Mozes ook nog een altaar op. En ik denk dat dat een mooie samenvatting is van de boodschap van deze ochtend. Exodus 17, vers 15. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei, voorzeker, de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn. Van generatie op generatie. En ik denk dat je in plaats van Amalek hier gerust mag zeggen het kwade of misschien wel de boze. De Heere zal tegen de boze zijn van generatie op generatie. En er zijn twee dingen die we daarvan moeten onthouden. 1. De Heere is onze banier. Dat is wat ons bindt en dat mogen we niet vergeten. Dat is wat ons samenbrengt. Dat is waarom we hier zijn. Dat is waarvoor we het bed uitkomen. En de tweede, de strijd tegen het kwaad is een strijd die alle generaties samen moeten strijden. Het gaat dus van generatie op generatie. Daarom is het zo belangrijk dat die kleine kinderen dus kunnen zien hoe zo'n waterdoop in zijn werk gaat. Laat ze gewoon proeven. Laat ze ervaren hoe het is om in geloof te leven. En Mozes begreep dus dat als je de kudde bij elkaar wilt houden, dat je generatieoverstijgend moet denken en handelen. En dat betekent, en dat is mijn laatste oproep, voor de oudere generaties, ontferm je over de jongeren. Neem ze mee in je geloofsleven. Laat ze proeven aan wat erbij komt kijken om een volgeling van Jezus te zijn. Zet ze in. Geef ze verantwoordelijkheid. En aan de jongere generaties, durf je handen vuil te maken. Knoop de momenten in je oren dat God redding bood. En investeer tijd in de Heer. Dank jullie wel. Zullen we afsluiten met het gebed? Of wil jij dat doen, Laura? Vader Heer God, Heer, dank u wel dat we hier zo samen mochten zijn deze ochtend. Heer, ik zei het aan het begin van de dienst, toen we in gebed de dienst aan u opdroegen. Heer, het is zo goed om te weten dat we één familie zijn. Heer, en het maakt me echt nederig en het vervult me echt met trots dat ik onderdeel mag uitmaken van uw familie. Heer God, wilt u ons helpen om generatieoverstijgend te denken, Heer? Wilt u ons helpen om ons dienend en gehoorzaam op te stellen, Heer? Wilt u ons helpen om hoop te hebben als we zelf misschien de oplossing niet zien? Heer God, Heer, dank u wel dat u ons aan elkaar heeft gegeven, Heer. Dat we mensen hebben die ons op sleeptouw nemen, dat we zelf mensen op sleeptouw mogen nemen. Heer, dank u wel. In Jezus' naam, amen.